Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, en ook de gasten en de luisteraars thuis. Van harte welkom in deze eredienst. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Guido en Ingrid Hameling is op 25 november een dochter geboren. En haar doopnamen zijn Tamar Rozemarijn. En haar roepnaam is Tamar. En we hebben nog een tweede geboorte in het gezin van broeder en zuster Corné en Annette Rood. Is op 27 november een zoon geboren. En zijn doop en roepnaam is Stefan. En ook van deze plaats willen we beide ouders van harte feliciteren met deze zoon en deze dochter. Volgende week zondagmorgen is het een aangepaste dienst met als thema vertrouwen. Dan mag de kerkraad met blijdschap meedelen dat aan Gerrit Holdijk en Esther van den Brink en ook aan Hanneke van der Eerde op hun verzoek en na gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van vandaag. Zijn Gerrit, Esther en Hanneke aanwezig? Dat is Hanneke, denk ik. De andere zie ik niet. Van harte welkom in onze gemeente en we hopen dat je gauw een fijne plek hier kunt vinden. Dan nog een mededeling dat het tafelkleed voor onze zendingsechtpaar Henk en Ria Drost, die vorige week door de kinderen al mooi versierd is, die zal vandaag op de Bijbelklas worden afgemaakt. Als iemand van de volwassenen ook zijn haar naam wil meesturen naar de Oekraïne, dan kunt u een van de servetten beschrijven die beneden in de koffieruimte liggen. Vanmorgen zal de kinderbijbelklas zijn voor de groepen 1 en 2. De collecte is vandaag bestemd voor debutaten, archief en documentatie. En de voorganger van morgen is Gert Hutten en vanmiddag zal voorgaan dominee Jan de Haan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen iedereen, nogmaals zeer van harte welkom in deze dienst. En fijn ook dat er zoveel mensen zijn, ook alle gasten in ons midden, nogmaals zeer van harte welkom. Het is vandaag de eerste zondag van Advent en ik ga in die adventsperiode een korte serie preken doen over de moeders van Jezus. Dus daar wil ik vandaag ook mee starten. Dus een korte serie preken over de moeders van Jezus. En vandaag gaan we dan nadenken over Rahab, die ook in het fotoalbum van de Heer Jezus staat. We gaan nu eerst samen met elkaar staan en dan gaan we ons hart richten op God. En dat doen we door met elkaar te zingen uit het gereformeerde kerkboekgezang 79 vers 1 en 2. Daarna is het foto met een zegen. En daarna zingen we Licht van de wereld, uw waarheid bevrijdt ons. Laten we gaan staan. spreken nu met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade, zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Van de wereld, u scheen die mij duister is, nu mag ik zien wie u bent. Lieve, die maakt dat ik u wil kennen, Heer, bij u wil zijn en moment. U wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden.
Zullen we nu samen gaan bidden? Onze Vader die in de hemel woont, we willen samen met elkaar nu ook bij u komen. We willen u danken dat we kunnen bidden en we willen u van harte danken dat uw hemel open is. Vader, wat fijn dat we hier op deze zondagmorgen weer met zoveel mensen bij elkaar mogen komen. En dat we dat mogen doen ook in de gedachte dat we mogen weten dat op allerlei plekken in Nederland vandaag en op allerlei plekken in de wereld vandaag ook heel veel broeders en zusters van ons ook samenkomen om uw naam groot te maken, om u te aanbidden, om u te loven en te prijzen. Vader, we zijn hier bij elkaar omdat we ook ons hart weer willen richten op u. We hebben allemaal weer een week achter de rug en misschien was het ook wel weer een hele drukke week. Vader, want ons leven is vaak vol en druk en we danken u dat we dan hier in de kerk mogen zijn om gewoon samen met elkaar rust te vinden. dat we mogen luisteren, dat we mogen bidden, dat we mogen zingen. En we danken u, Vader, voor die kostbare dag, de zondag die u ons geeft. Het is een dag waarop we samen echt tot rust mogen komen, mogen uitrusten van onze dagelijkse bezigheden, maar boven alles dat we tot rust mogen komen aan uw vaderhart. Vader, we willen heel graag in deze dienst weer iets zien van uw grootheid en uw almacht. U bent zo'n sterke God, zo'n bijzondere God ook. En we willen graag, Vader, dat we steeds meer leren hoe groot u bent. En we willen steeds meer leren om echt te genieten van uw grootheid. We willen steeds meer leren hoe we u echt kunnen verheerlijken, want daarvoor zijn we allemaal op deze aarde. Vader, we willen u van harte danken voor iedereen die hier in de kerk is. U weet precies wie we zijn en u kent ons allemaal door en door. Niets is voor u verborgen. Vader, we zitten hier ook allemaal met onze eigen dingen die we met ons meedragen. En de een is verdrietig of die maakt zich zorgen. En de ander is misschien al een tijd werkloos of weer een ander die is juist heel blij omdat hij van u een prachtig kindje heeft gekregen. Vader, weer een ander die maakt zich zorgen omdat zijn familielid ziek is. Vader, en zo zijn er zoveel levensverhalen die vandaag dan ook allemaal hier in de kerk bij elkaar komen. En Vader, wil u danken dat we samen met elkaar gemeente mogen zijn. Dat we mogen weten dat we alles van u mogen verwachten. Dat u ons alles wilt geven wat we nodig hebben voor ons leven. Vader, wil u danken dat we u kunnen kennen boven alles door de Heer Jezus. Heer Jezus, u hebt laten zien wie de Vader is. En als we u kennen, dan kennen we de Vader ook. En door u, Heer Jezus, is de weg naar de Vader weer vrij. Want we kunnen alleen maar bij de Vader komen door u, door het werk wat u hebt gedaan. En Heer Jezus, we danken u voor uw offer aan het kruis. En we danken u dat u de dood hebt overwonnen, dat u leeft en dat u nu de koning bent van deze aarde. En nu, vandaag is de adventstijd aangebroken, Vader in de hemel. En we denken er dan aan dat u uw eigen zoon stuurde naar deze aarde. En we mogen allemaal in deze komende tijd ook nadenken over de vraag waarom de Heer Jezus naar de aarde kwam. We mogen nadenken over de vraag dat de Heer Jezus ook in ons leven wil komen en ons leven ook wil openbreken. Vader, niet iedereen die hier in de kerk is, kent u al goed. En niet iedereen die hier in de kerk is, gelooft misschien. Sommige mensen zoeken en twijfelen en aarzelen en vinden het echt heel lastig om te geloven. Vader, en wij kunnen dat ook niet uit onszelf geloven. Niemand in de kerk kan dat. Want we zijn allemaal kleine en beperkte mensen. En daarom hebben we de kracht van uw Heilige Geest zo nodig. En Heilige Geest, kom in ons en vervul ons met uw aanwezigheid. En wilt u ons geloof geven? Wilt u ook de woorden van de Bijbel openen voor ons en uitleggen? Geef ons zo een hele feestelijke en gezegende dienst. Wil u bidden voor de leiders van de kinderbijbelklas? Ook de kinderen gaan beginnen met een adventsproject. En geef dat het ook een heel mooi en feestelijk en leerzaam project mag worden voor de kinderen. Wil u bidden ook voor de leiders van de crèche? Wilt u hen ook alles geven wat zij nodig hebben? Wilt u de mensen die muziek moeten maken in deze dienst zegenen? Vader, geef ons zo alles wat we nodig hebben. En wilt u ook zijn met al die mensen die thuis zijn en die niet hier kunnen komen omdat ze ziek zijn of gehandicapt of oud of gewoon niet meer kunnen. Vader, geef dat zij zich verbonden mogen weten aan ons. We danken u dat we mogen weten dat er iedere zondag heel veel mensen van overal over de wereld met ons meeluisteren. En geef dat zij zich thuis voelen ook bij deze dienst. Vader, wil u vragen of u onze dank wilt aanvaarden, of u ons gebed wilt verhoren. In Jezus' naam. Amen. Zometeen dan mogen de kinderen naar de kinderbijbelklas gaan of naar de kinderclub gaan, de kinderen van groep 1 en 2. Voordat we het kinderlied gaan zingen, zal Anneke eerst even iets vertellen over een project wat gestart gaat worden met de kinderen.
Ja, goedemorgen. Ik wil jullie wat vertellen over het kerstproject wat wij gaan doen met de kinderen van de kinderbijbelklas. Er staat hier een puzzel. Het thema is geloven is. Geloven is net als het maken van een puzzel. Elk stukje is anders en toch horen ze bij elkaar. Zo is het ook met Gods plan. Hij weet hoe het gaat worden, ook al snappen wij er soms niks van. Op eerste kerstdag, dan is het laatste puzzelstuk, dan is er een dienst, de kinderbijbelklas voor alle kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 en gaan wij het project afsluiten. Iedere week zien we een nieuw stukje van de puzzel met daarop een afbeelding van iemand die God gebruikt om zijn plan uit te voeren. Op eerste kerstdag is de puzzel af en dan vieren we dat Jezus geboren wordt. Want het is Gods plan dat de Heere naar de aarde komt. Nou is de bedoeling dat als de kinderen klaar zijn met de kinderbijbelklas, dat ze naar de kerk komen. En dat ze dan met elkaar een stukje in de puzzel hangen. En dan zal een van de leiders zal dan uitleggen wat het bijbelverhaal bij welk stukje hoort. Dat jullie ook weten waar het over gaat. En ik wil ook de ouders er nog op attenderen dat de kinderen van groep 3 en 4 vanaf volgende week ook naar de ochtend gaan. Zodat we het hele project in de ochtend kunnen gaan doen. En als u weer meer wilt weten over het thema, dan staat ook op de site van de Koepelkerk.
Dankjewel Anneke. Dan gaan we nu eerst samen met elkaar een lied zingen. En dat is deze vraag: weet jij waarom Jezus naar de aarde kwam? En dat is uit het Gereformeerde Kerkboek Gezang 85. En we zingen dat in wisselzang. Dat staat ook aangegeven in het boekje gewoon. En op het scherm.
Yeah.
Ik nodig u uit om samen met mij twee gedeeltes te lezen uit Gods woord aan ons. En we lezen dan eerst met elkaar een paar versen uit Matteüs 1 en daarna Jozua 2. Dus eerst een paar versen uit Matteüs 1 en daarna Jozua 2. Matteüs 1, vers 1 tot en met 6. Een overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En dat is ook wat Matteüs heel erg helder wil maken, dat Jezus Christus de zoon is van David en de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Juda en zijn broers. En Juda verwekte Peres en Zerah bij Tamar. En Peres verwekte Gesron en Gesron verwekte Aram en Aram verwekte Aminadab. En Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. En Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. Tot zover. En dan lezen we Jozua 2. En het gaat over Rahab. Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op uit. En hij gaf hun de opdracht: verkennen het hele gebied, maar vooral Jericho. En de mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer Rahab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, liet hij Rahab het volgende bevel geven. Leven ze uit, die mannen die bij je zijn. Want ze zijn hier om te spioneren. Maar Rahab, die de twee mannen verborgen had, zei: die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan houdt ze nog in. En Rahab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan naar de oversteekplaatsen, zodat... En zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. Rahab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken. En dat jullie Sichon en Och, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. En toen wij dat allemaal hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op de aarde. Zweer me dan bij de Heer dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me en geef me de zekerheid dat jullie mijn vader en mijn moeder, mijn broers en zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood. En de mannen antwoordden haar: we staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de Heer ons dit land gegeven heeft, zullen wij onze belofte nakomen. En Rahab woonde in een huis in de stadsmuur. En ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. Probeer in de bergen te komen, zei ze. Anders vinden de achtervolgers jullie. Hou je daar 3 dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn, en ga daarna pas weg. En de mannen zeiden: we zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden, zeg maar de rode draad aan het venster binden, waardoor je ons hebt laten zakken. En zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnenblijft, dan zijn wij schuldig. En we zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je onze plannen verraadt. Rahab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het scharlaken koord, het rode koord, aan het venster. En de mannen gingen de bergen in en bleven daar 3 dagen totdat de achtervolgers waren teruggekeerd. Ze hadden overal gezocht, maar niemand gevonden. En toen kwamen de twee mannen de bergen uit, staken de Jordaan over en meldden zich bij Jozua, de zoon van Nun, aan wie ze alles vertelden wat hun overkomen was. En ze zeiden hem: de Heer heeft ons het hele land in handen gegeven. want de inwoners zijn doodsbang voor ons. We zingen nu met elkaar uit het liedboek van de kerken, gezang 125, vers 1, 2 en 3, dat is een adventslied. Voor de kinderen is er vandaag weer een rode draad. Dat is wel een beetje grappig, hè? De Rachel, die moet zijn rode draad uit het raam hangen. En jullie hebben vandaag ook jullie eigen rode draad. En bedankt Jos en Joke voor het maken van de rode draad. En er is uiteraard ook weer een samenvatting van de preek. De overkoepelend kunt u thuis nog eens nalezen. Of erbij houden, dan kunt u het misschien een beetje volgen. Anders ook, hoop ik. Goed, we willen in de komende weken, dus in de adventstijd, wil ik een aantal preken houden over de moeders van Jezus. Ik ga ze niet allemaal behandelen. Er komen in het geslachtsregister van Matteüs komen vier moeders voor. Tamar, Rahab en Rut en de vrouw van Uria. En ik ga er een paar dus uithalen en ik wil ook nog een aparte preek houden over Maria. Dat leek me ook eens een keer goed om dat te doen. Want wij vereren niet Maria, maar je zou toch maar moeder van Jezus zijn. Dus daar ga ik nog een aparte preek ook over houden. Ik denk, als je zo'n geslachtsregister leest uit de Bijbel, dus zoals Matteüs 1, is een hele rij met namen. Dan denk je van, oh, wat moet ik daar nou precies mee met zo'n geslachtsregister en wat saai al die namen. En maar eigenlijk, en zo zeg ik dat nog steeds, eigenlijk is zo'n geslachtsregister helemaal niet saai. Want eigenlijk is zo'n geslachtsregister een soort fotoboek. Een soort familiealbum, zeg maar. En ik weet niet hoe jij dat hebt, maar of hoe u dat heeft. Maar ik vind het wel leuk om af en toe weer eens even foto's te kijken. En als ik dan bij mijn vader en moeder ben, dan vind ik het heel leuk om in een fotoalbum te kijken waar die hele oude foto's in staan van de opa en oma van mijn vader en moeder. Die leefden zeg maar in 1800 zoveel. Dat vind ik heel leuk om die foto's te zien. Ja, en eigenlijk is dus zo'n geslachtsregister, en dan ga je het echt anders lezen, een fotoalbum van Jezus, een familiealbum van Jezus. En het is erg interessant om dan ook te onderzoeken welke mensen er eigenlijk allemaal voorkomen in de familie van Jezus. En het is echt wel heel bijzonder, hè? Dus een moeder van Jezus, of in ieder geval een voormoeder, zeg maar. Het is dit keer geen voorvader, maar een voormoeder van Jezus. Dat is iemand die een hoer is geweest. En een andere voormoeder van Tamar, nou, ik durf er niet eens over te preken. Moet het maar eens nalezen als u thuis bent. Dus andere voormoeder van Jezus is Tamar. En dat staat in Genesis 39 allemaal beschreven. Maar je moet het maar eens lezen thuis. Ja, dus Matteüs 1 is een fotoalbum van Jezus. En ik wil iets van dat in de komende tijd van het fotoalbum laten zien. En ik hoop dat u dan ook begrijpt hoe bijzonder dat eigenlijk is. Dat die fotoalbums, die familiealbums in de Bijbel staan. En vandaag gaan we dan kijken dus naar deze moeder van Jezus. Dat is Rahab. En ik wil graag eventjes met u naar de tekst kijken. Dan kan ik iets vertellen over de indeling van de tekst. Want daar kun je denk ik altijd weer veel van leren. En daarna gaan we dan de tekst ook uitleggen. Dus we gaan eerst even de opbouw van die tekst bekijken. En daarna dan zal ik daar iets over vertellen. Ja, want de tekst heeft een hele duidelijke opbouw. Want de schrijver heeft het op een hele bijzondere manier neergezet, zeg maar. Dat doet een bijbelschrijver. Bijbelschrijvers doen dat heel vaak. Hè, dat ze op een bepaalde manier verslag doen van de geschiedenis. En dat ze dat zo doen dat ze daar ook iets mee willen vertellen, zeg maar. Ik heb het ook aangegeven in de overkoepeling, u kunt dat er wel even bij pakken. Er zijn eigenlijk vijf gedeeltes. Allereerst heb je de opdracht van Jozua. Dat is eerst de opdracht van Jozua. Dan krijg je de aankomst en de bescherming van de spionnen. Dus de aankomst van de spionnen in Jericho en dan de bescherming van die spionnen. Daarna krijg je de belijdenis, de geloofsbelijdenis van Rahab. Daarna krijg je de ontsnapping en ook hoe ze dan Rahab gaan beschermen. En uiteindelijk de terugkeer bij Jozua. Dus dat is een heel kunstig opgebouwd hoofdstuk. En in het centrum van het hoofdstuk staat die geloofsbelijdenis van Rahab. En dat doet die schrijver natuurlijk niet voor niks, want dat is de kern van het hoofdstuk. En daar zullen we deze dienst echt bij stil moeten staan, bij die geloofsbelijdenis van Rahab. Want dat is heel erg bijzonder namelijk, die geloofsbelijdenis. Kijk, en weet u waarom het belangrijk is om na te denken over de opbouw van zo'n tekst? Nou, je kunt je heel gemakkelijk, kun je hier ook allerlei vragen stellen die je afleiden van de hoofdzaak. Ik kan bijvoorbeeld afvragen, wat doen die mannen eigenlijk bij Rahab? Oh, u proeft het wel, hè? Wat doen die mannen eigenlijk bij Rahab? Die komen in die stad en die gaan naar Rahab. Zo'n vraag zou je kunnen stellen. De Bijbel heeft het er niet over, maar u zou zo'n vraag kunnen stellen. En u zou ook de volgende vraag kunnen stellen. Van waarom liegt Rahab eigenlijk? Dan komen de mannen van de koning komen bij haar en die zeggen, wij zoeken de spionnen. En Rahab zegt gewoon van, ja, ik weet niet waar die spionnen zijn. Dat weet ze prima. Maar waarom liegt Rahab eigenlijk? En je kunt dus allerlei randvragen stellen. En dan vergeet je de kern. Dat doen we heel vaak, hoor. Dat we heel veel vragen stellen, waardoor we de kern, zeg maar, vergeten. Hè? Iemand die had het volgende voorbeeld. Het is een beetje hetzelfde als dit, hè. Stel je voor, jouw vrouw die heeft fantastische kerstinkopen gedaan. En die zegt van, kom even meekijken naar de vriezer. En doet de deur van de vriezer open. Die hele vriezer ligt helemaal vol met geweldig lekker eten. En dan ga jij zo met je vinger over de rand heen en denk je, zo, die vriezer is stoffig. Huh? En zo doen we dat ook vaak bij Bijbelteksten. Dan is er fantastische inhoud, dan gaan we over het randje heen met onze vinger. Waardoor we de kern niet zien. Dus we moeten denk ik vooral stilstaan in deze dienst bij dat getuigenis, die geloofsbelijdenis van Rachab. Want dat is echt bijzonder. En ze vertelt eigenlijk drie dingen. Ze heeft het over de macht van God. Ze heeft het over dat God de koning is. En ze heeft het over de genade van God. En ik wil daar kort iets over vertellen. Wat zegt Rachab? Eerst over de macht van God. En Rachab die zegt dit, hè. Rachab zegt van: wij hebben gehoord dat de Schelfzee is opgedroogd voor jullie ogen. En wij hebben gehoord wat jullie God heeft gedaan aan de beide koningen van de Amorieten. En dan zegt ze dit achteraan. En ons hart smolt. Er bleef geen enkele moed meer over bij ons. Kijk, daar moeten we denk ik echt bij stilstaan. Wat God heeft gedaan. En wat God heeft gedaan heeft geweldige invloed gehad. Een geweldige indruk gemaakt bij alle volken in het gebied. Ja, we lezen er al over als je bijvoorbeeld Mozes die zingt dan een lied als dat wonder is gebeurd daar bij de Rietzee. En dan zegt hij al in dat lied, zegt hij dit: volken zullen het horen en volken zullen sidderen. En alle bewoners van Kanaan zullen sidderen. Ontzetting en schrik overvallen hen. En ze zullen verstarren als een steen. Door uw geweldige arm, God. Dus Mozes die zingt dat al in het lied bij de Rietzee. En Rachab die vertelt daar hier over. Wat voor geweldige indruk die wonderen van God hebben gemaakt bij al die volken daar rondom die woestijn waar Israël heeft rondgetrokken. En zullen we eens even nog een gedeelte daarover lezen? Een paar versen uit Jozua 4 en 5. Jozua 4 vers 24. Daar staat dit. Jozua 4 vers 24 staat dit: want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heer jullie God is. En jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn. En toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Kanaanieten bij de zee hoorden dat de Heer de Jordaan had drooggelegd, zodat de Israëlieten konden oversteken, sloeg de angst voor Israël hun om het hart en werden ze door wanhoop bevangen. Ja, dus... Ja, er wordt natuurlijk heel vaak in allerlei boeken wordt er betwijfeld, hè, dat dat wonder echt heeft kunnen plaatsvinden. Ja, dat kan echt niet. Dat kan echt niet dat ze dwars door de zee zijn gegaan. Doe normaal, dat kan toch helemaal niet. Natuurkundig gezien kan dat toch niet. Ja, en in de Bijbel zegt dus gewoon dat de volken het wel geloofden. En dat de volken sidderden van angst toen ze dat allemaal hoorden. En schitterend, hè, hoe die volken hier getuigen van de wonderen die God heeft gedaan. Zij twijfelen er niet aan of het wel of niet is gebeurd. Kijk, en dat is de basis van haar geloof. De basis van het geloof van Rachab is dat ze heeft gehoord van de machtige daden van God. Dat is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, dat is de normale manier om tot geloof te komen. Want geloven is gebaseerd op feiten. Dat jij de machtige daden van God gaat zien en die machtige daden van God gaat kennen. En dat je dan onder de indruk gaat raken van God. En dat je denkt van: maar hier kan ik niet onderuit. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij vertellen over die feiten. Dat de mensen moeten horen wat voor geweldig grote God wij hebben. En ik heb een tekst erbij gezet op de overkoepelend, een welkomstekst uit Romeinen 10. En ik wil die nog eens even met u lezen. Er staat dit, hè. Als uw mond beleidt, Romeinen 10 vers 9 tot 15, als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond beleidt, zult u worden gered. Want de schrift zegt: wie in hem gelooft, komt nooit bedrogen uit. Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken. Kijk maar naar dit verhaal, want ze hebben allen dezelfde Heer. En hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: iedereen die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. En dat doet Rachab hier. Ze roept de naam van de Heere aan, ze beleidt de naam van de Heere. Maar hoe kunnen ze, en dat volgt het, hè, hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem gehoord hebben? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat, welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen. Ja, hier staat in de Bijbel dat Rahab heeft gehoord van de grote daden van God. Ze hebben het gehoord wat God heeft gedaan bij de Schelzee, wat God heeft gedaan bij de koningen. En daardoor zijn ze vol ontzag geraakt van God. En het horen is zo belangrijk, hè? Dat we dat ons beseffen, dat mensen daarvan moeten horen. Ik zal er een voorbeeldje van geven. Afgelopen week hadden we catechisatie. Had een van de jongens had een vriend meegenomen, die niet geloofde. Dat was nogal spannend. Want we hadden net die les over de hemel en hel. Dus ik had iets uitgelegd op die les over de hemel en de hel. En toen vroeg ik aan die jongen, Daniel heette die niet geloofde. Vroeg ik aan Daniel van, hey, wat vind je er eigenlijk van? Dat we er zo over praten. Hij zei, ik vind het ontzettend bedreigend. Ontzettend bedreigend, die hemel en die hel. En toen zei hij van, ja, en hoe moet het dan met mij? Jij hebt het erover, dus degene die geloven, die komen in de hemel. En degene die niet geloven, komen in de hel. Maar hoe moet het dan met mij, zei hij. Ik kan helemaal niet kiezen. Waarvoor moet ik dan kiezen, zei hij. Ik ken God toch niet, dan kan ik toch niet kiezen. Ja? Dat is precies hetzelfde hier. Hè? Als ze er niet over gehoord hebben, kunnen ze niet kiezen. En Rahab heeft ervan gehoord. En zij is gered daardoor. Het is het eerste wat ze getuigt van de machtige daden van God. En God die gebruikt die heidense vrouw om te getuigen van zijn wonderen. En ze zegt dan het volgende wat ze zegt is dat God koning is. De Heer uw God is een God in de hemel, boven en beneden op de aarde. Ja. Kijk, en het is alsof deze vrouw weet wat God door Mozes zelf tegen het volk heeft gezegd. Want Mozes heeft dit gezegd, hij weet dan heden dit en neem dit ter harte. Werkelijk, Yahweh, hij is God in de hemel, boven en op de aarde beneden en er is geen andere God. Dat heeft Mozes tegen het volk gezegd en deze vrouw die vertelt dat dus tegen de verspieders. En het is zo'n bekend getuigenis dat er maar één God is. Dat God de Heer is van de hemel en de aarde. Maar wat is het belangrijk dat we dat getuigen. God is de eigenaar, de enige God, de koning van de hemel en de aarde. En er is maar één koning, maar één God en maar één eigenaar van alles. En wij zijn in alles afhankelijk van hem. En dus er zijn niet meer goden. Ja, afgoden zijn niet dat er nog meer goden zijn. Een afgod is iets wat jou van de enige God aftrekt. Maar er is maar één God. Dat claimt de Bijbel. Er zijn niet meer goden. Dus Rahab getuigt van de macht van God. En Rahab getuigt van dat God koning is. En het is niet alleen maar een feit wat ze dan maar kent. En zo van, nou ik weet dat die God van jullie supermachtig is. Want als je God zo kent. Als je weet wie hij is. Dan kan het niet anders. Dan ga jij ook een beroep doen op zijn liefde. Dat kan niet anders. Als je God zo kent. Als je dat weet over zijn macht. Dan ga je een beroep doen op zijn liefde. En dat doet Rahab ook. Hè? Rahab die vraagt in deze tekst om een weldaad. Ze vraagt, heel duidelijk staat er in de tekst, om redding van de dood. Kijk, u kunt ontzettend overtuigd zijn van het bestaan van God. Maar het overtuigd zijn van het bestaan van God is wat anders dan naar God toe gaan en vragen om bescherming. Het is echt wat anders. En overtuigd zijn van het bestaan van God is echt wat anders dan hulp zoeken bij hem. Je moet niet alleen maar de waarheid over God weten, maar we moeten ook, zeg maar, om het zomaar te zeggen, ontsnappen aan zijn wraak. We moeten gered worden. Het is niet alleen maar een kwestie van kennis over God, maar je moet weten wat je nodig hebt. Jij hebt redding nodig. We hebben allemaal redding nodig en daarom komt Jezus naar deze aarde, omdat wij redding nodig hebben. Als wij een econoom nodig hadden op deze aarde, en dan zou je denken in deze tijd van de kredietcrisis, dan had God wel een econoom gestuurd. En als wij een leraar nodig zouden hebben, dan had God wel een superprofessor gestuurd. Maar God heeft een redder gestuurd, omdat wij redding nodig hebben. Dat is kerst. En Rahab verkondigt dat al, en Rahab weet dat al, en daarom vraagt ze om redding. Want dat is echt geloof, dat je gaat schuilen onder de vleugels van die God. En niet alleen maar praten over die God. Rahab is angstig. Ze trilt van angst. Ze is versteend van angst. Maar ze doet tegelijkertijd een beroep op zijn liefde en zijn genade. Het is zo bijzonder, hè? Het is zo bijzonder. Die verspieders, die worden dus weggestuurd door Jozua. Die moeten dus dat land gaan verkennen. En vooral Jericho staat er wel in de tekst. Ze moeten vooral Jericho gaan verkennen. Maar ook het land. En ze komen niet verder dan Jericho. En wat hebben ze nou eigenlijk uiteindelijk dan verspied, zeg maar? Laten we daar nou eens eerlijk over. Wat hebben ze nou bekeken dan? Ze hebben helemaal niks gedaan. En voordat die verspieders het land ingaan, dat is zo bijzonder, hè? Voordat de verspieders het land ingaan, is God daar al lang aan het werken. Vindt u dat niet mooi? Die verspieders hebben niks verteld over God. En er zijn een heleboel mensen daar in Kanaan al lang onder de indruk van de God van Israël. En ik denk dat dat is wat de Bijbel steeds zegt, hè? God gaat voor ons uit. God is al lang aan het werk. God gaat met zijn reddende kracht voor ons uit, zeg maar. Dat gebeurt zo vaak. Dat je een plan hebt of dat je iets zou willen en dan is God al lang bezig. God gaat voor ons uit. En je kunt natuurlijk, daar moeten we ook over nadenken. Wat is eigenlijk precies verkennen? En wat is eigenlijk precies spioneren in de naam van God? Nou, dan moeten we eens even een vergelijking maken tussen die eerste groep verspieders. Je weet wel, toen werd een keer eerder een groep verspieders het beloofde land ingestuurd. En tussen deze verspieders. Nou, die eerste groep verspieders die kwam uit het land en die zei: hebben allemaal reuzen gezien, dit land kunnen we nooit veroveren. Dus bij die eerste groep verspieders zag je angst voor de volken. En bij deze groep verspieders zie je geen angst voor de volken, maar bij deze groep verspieders zie je angst van de volk. Dat is heel wat anders. En die eerste groep verspieders die zag allemaal apen en beren en reuzenproblemen. En deze groep verspieders ziet hoe reusachtig sterk God is. En dat doen wij ook maar al te vaak. Hè. Wij denken vanuit wat wij als mensen kunnen doen. Wij denken vanuit menselijke onmogelijkheden. Maar we mogen zoeken naar God. God die al lang aan het werk is. We mogen denken en leven vanuit God. En je kunt ook denken en leven vanuit mensen. Daar komt er niet zoveel terecht. Niet zoveel van terecht. Maar je kunt ook denken en leven vanuit God. Kijk maar naar alles wat Hij geeft. Die boodschappers moeten dus het land verkennen. En die boodschappers komen niet verder dan Jericho. En de boodschap van de verspieders aan Jozua is slechts deze boodschap. De Heere heeft ons het hele land in handen gegeven. Want de inwoners zijn doodsbang voor ons, zegt dan ook nog, hè? Ja, grappig, hè? Heel klein zinnetje. Ze zeggen dus, want de volken zijn doodsbang voor ons. En dan denk ik, hoezo ons? En die Rahab zegt heel duidelijk, ze zijn doodsbang voor die God van Israël. Ja? Zij zeggen, ze zijn doodsbang voor ons. Nou ja, laat ze maar even in die waan, denkt God dan natuurlijk. Ik zal dat land wel in hun macht geven. Maar gaaf, hè, dat je, die verspieders hebben geen militaire praat, zeg maar. Over hoe sterk die legers allemaal zijn en hoe sterk die steden allemaal zijn. Ze hebben ook geen ingewikkelde strategieën van als we dat land willen veroveren, moeten we daar langs gaan en door die pas gaan en dan komen er wel. Nee, ze zeggen gewoon van, ze zijn bang voor ons, dus we kunnen gaan. Dus ik probeer dat verschil te zien tussen die twee groepen verspieders. Dus God is daar aan het werk. Dat is echt zo, dat is zo gaaf hoe God er al voor ons uitgaat en hoe God aan het werk is. En zoals zo vaak gebruikt God hier alweer een heiden en het getuigenis van de volken om ons geloof te versterken. En doet hij denk ik ook heel. Ik denk dat zo'n jongen op catechisatie, die niet gelooft, Daniel, dat zo'n jongen heel veel getuigt, zeg maar. Dat je daar heel veel van kunt leren. Dat we daar misschien nog wel meer van leren dan als we altijd maar als christenen bij elkaar zitten. Ja, God gebruikt heel vaak niet gelovige mensen om te getuigen. De getuigen van zijn grote daden. Dus van Rahab kunnen we veel leren. Rahab komt voor in het geslachtsregister van Jezus, in het fotoalbum en in het familiealbum van Jezus. Uit haar familie is Boas geboren. En de volgende in het lijntje is dan Obed, en dan krijgen we Izzi en dan krijgen we David. Ze wordt in dat prachtige hoofdstuk over de grote namen uit de geschiedenis, de geloofsgetuige, wordt Rahab genoemd. Ze staat in Hebreeën 11, hè? En Jacobus noemt Rahab. Want, zegt Jacobus, een geloof zonder werken is geen geloof. En van Rachel kan ik heel veel leren. God is veel genadiger dan wij allemaal zijn. God heeft een plekje voor een hoer, een zondares, in zijn plan, in zijn eigen familie notabene. Deze vrouw mag helemaal opnieuw beginnen. Dat is zo bemoedigend. Want jij worstelt misschien ook wel met schuld. Je worstelt misschien met gebroken idealen, want reken maar als je prostituee bent dat je gebroken idealen hebt. En deze tekst mag je dan hoop geven, want zij krijgt een totaal nieuw leven. En God kan ook jouw leven een wending geven. Hij kan en hij wil ook jou gebruiken in zijn familiealbum, in zijn plan. En anderen vergeven jou misschien niet. En anderen accepteren jou misschien niet. En anderen tolereren jou misschien niet. Maar God doet dat wel. En weer zie ik hier iets in deze tekst. In dit geslachtsregister, dit familiealbum. Van de merkwaardige voorkeur van God voor verschoppelingen. En voor mensen die aan de zijkant van de samenleving staan. Jij mag je verleden achter je laten. En ook jij mag met God opnieuw beginnen. Rahab en Advent, daar wil ik mee eindigen. Wat is Advent eigenlijk precies? Weet je dat? Wat is dat eigenlijk precies, Advent? Wat denken we dan eigenlijk aan? Ja? Wel goed om daar eens even bij stil te staan. Want Advent, dan denken we niet alleen maar aan de komst van de Heer Jezus toen, heel lang geleden. We denken ook niet alleen maar aan de wederkomst van Jezus. Nee, we denken ook aan, komt de Heer Jezus in ons leven? Hoe komt de Heer Jezus in de levens van mensen in deze tijd, zeg maar? God komt ons tegemoet in zijn Zoon Jezus Christus. God gaat ons opzoeken. Dat is Advent. God wil binnenbreken in jouw bestaan. En God wil jouw bestaan openbreken. Dat wil God. En dat gebeurt exact bij Rahab. Rahab, God komt binnen in het leven van Rahab. En Rahab die ziet dat God moment. Die pakt dat God moment ook. Ik denk dat God ook heel vaak in onze levens wil binnenkomen. En dat kan op allerlei momenten zijn in je leven. Dat die aanklopt bij jou. En soms dan kun je zomaar vergeten om zo'n moment ook, om daar ook iets mee te doen, zeg maar. En Rahab ziet dat God moment. En die pakt het ook met beide handen aan. Ze getuigt van haar geloof. Ja, want als zo'n moment er is, dan wordt het tijd om je geloof te belijden. En dan staat er dit in de Bijbel, wat in Romeinen staat. Iedereen die zijn geloof belijdt, iedereen die getuigt, die de naam van de Heere aanroept, die zal gered worden. Dat staat er in de tekst. En het leven van Rahab wordt opengebroken. En hoe zie ik dat dan, dat het leven van Rahab wordt opengebroken? Nou, reken maar dat het leven van een prostituee een zwaar leven is. Ja, niet voor niets heet de organisatie die in Amsterdam bezig is om prostituees te bevrijden uit hun moeilijke leven, het Scharlakenkoord. Ja, die organisatie is daarmee bezig om prostituees te helpen. En reken maar dat het een zwaar leven is. Ja? Soms kan ik me daar wel eens aan ergeren, dat de dingen die je daarover leest, van dat hun eigen keuze is. Terwijl als je de onderzoeken leest, dan zie je zo sterk dat heel veel vrouwen tegen hun eigen wil en dank in dat wereldje gezogen worden. En reken maar dat het ook een heel egoïstisch leventje is, een hard leventje. Ja? En God breekt het leven van Rahab open, want Rahab vraagt niet om een egoïstische daad van God voor haarzelf. Rahab vraagt om een weldaad voor haar familie. Ze vraagt niet allereerst om redding voor haarzelf, ze vraagt om redding voor haar familie. En Rahab die krijgt dan ook hoop en perspectief. Ze krijgt hoop en uitzicht op redding. En Rahab die gelooft er ook echt in. Hè? Want het is ook een geloofsdaad om vervolgens dat touw dan aan het raam te hangen. Je kunt ook zeggen van, nou ja, het zal allemaal niet waar wezen. Dan moet je echt geloven dat die God ook gaat redden. Hè? Anders hang je dat touw niet aan het raam. Zij gelooft dat echt. En zo komt Rahab los van haar verleden. Zij komt van de duisternis van de prostitutie in het licht van het volk van God. En dat is Advent. Advent is, redding is nabij. Voor iedereen die de naam van de Heer aanroept. En ik denk dat dat een geweldige boodschap is die wij moeten uitdragen. Want het kan toch niet waar zijn. Dat een heleboel mensen niet kunnen geloven. Omdat ze nog nooit over hem gehoord hebben. Amen. mogen iedere zondagmorgen met elkaar stilstaan bij de goede wil van God. Hij weet als beste wat goed is voor ons. En de Heer Jezus, wij zijn allemaal burgers van het Koninkrijk van de Heer Jezus. En de Heer Jezus die heeft bij dat Koninkrijk een troonrede geschreven, dat is de bergrede. En ik wil u graag uitnodigen om een klein stukje te lezen uit de troonrede bij het Koninkrijk. En dan lezen we een paar versen uit Matteüs 7. Dat zijn prachtige dingen over hoe wij mogen leven. Matteüs 7 vers 1. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je eigenlijk naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. En pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen en zich omkeren en jullie verscheuren. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind als het om een brood vraagt een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vraagt? Behandel anderen dus steeds zo als je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeet. Nou, dat is wel redelijk helder geformuleerd, hè? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe. En slechts weinig mensen zullen die vinden. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Je plukt toch geen druiven van een doornstruik of vijgen van een distel. Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. En een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten draagt. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Tot zover. We zingen met elkaar het lied Neem mijn leven, laat het Heer. En dat doen we op de wijze van Kees Kleinoort.
Thank you.
We gaan nu samen met elkaar danken en bidden. En ik heb de volgende punten voor het gebed die ik graag even wil noemen. We gaan samen met Guido en Ingrid God danken dat ze afgelopen dinsdag een gezonde dochter mochten krijgen met de mooie naam Tamar. We gaan ook danken met Corné en Annette Rood dat ze van God afgelopen donderdag een gezonde zoon mochten krijgen, Stefan. We willen danken ook samen met Hanneke van Eerde en Gerrit Holdijk en Esther van der Brink dat ze lid zijn geworden van onze gemeente. En willen jullie ook vragen, of willen God ook vragen of jullie een hele goede tijd mogen hebben in ons midden. En Hanneke die gaat straks voor een maand naar Colombia toe. Colombia, en we zullen vragen of God ook haar daar nabij wil zijn en haar daar een goede tijd wil geven. We gaan bidden met elkaar samen ook voor Aletta en Ferdinand Bosman. In de afgelopen week is Aletta geopereerd en de operatie is geslaagd, Ferdinand. Hè? Maar we gaan bidden om verder herstel en genezing. We willen danken ook dat Engelien de Haan uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. We zullen bidden voor zuster Hut, die een lichte herseninfarct heeft gehad. We zullen vragen of God haar nabij wil zijn. We zullen ook bidden voor de familie Kisterman, voor Alja, Noortje en Arjan. Want die hebben in de afgelopen week gehoord dat de vader van Alja en Arjan, broeder Kisterman, bij u, velen van u wel bekend, zeer ernstig ziek is. En aalvleesklierkanker heeft. Laten we, geliefde gemeente, samen gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, neem ons leven en laat ons, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Vader, wat een wonder hoe u steeds bezig bent en hoe u bezig was ook daar lang geleden. Om dat plan van u ook helemaal af te maken. Vader, u had toen al bedacht dat u heel graag wilde dat Rahab ook in het familiealbum van Jezus zou komen. En u hebt Rahab uit die volken gehaald. En u hebt haar leven genomen. U hebt haar gered. En zo mocht zij een moeder worden van Jezus. Vader, zo bent u heel de geschiedenis door bezig om uw plan te realiseren. En zo doet u dat nu nog steeds. U bent bezig om mensen te trekken uit de duisternis, uit de zonde, in dat wonderbare licht. Vader, iedereen die uw grote naam belijdt, u zult diegene redden. Dat hebben we gelezen in de Bijbel. Vader, wat een wonder is dat. Vader, we danken u dat we samen met elkaar mogen bidden. Vader, soms dan als we kijken naar deze wereld en als we horen over mensen die ziek zijn en die het zwaar hebben, dan kunnen we echt verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus. Dan kunnen we daar echt naar verlangen dat alles weer goed komt. Dat er geen tranen meer zijn en dat er geen pijn meer is en geen verdriet meer is. En Vader, we willen u danken dat we dat perspectief, dat we die hoop mogen hebben. Dat er een moment komt dat alles goed wordt. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde er is. En Heer Jezus, u komt terug, u hebt het beloofd. En we kunnen er echt vaak naar uitzien. Vader, wil u bidden ook voor al die mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Vader, we willen bidden voor zuster Hut, die oud is en moe en die het zwaar vindt, Vader, om blijmoedig te blijven. Vader, wilt u bij haar zijn en wilt u haar alles geven wat ze nodig heeft, wilt u haar kracht geven. Wilt u haar ook... Ja, ze verlangt er ook naar om bij u thuis te komen, vader. Wilt u haar ook bij u thuis roepen? Vader, we willen bidden ook samen met elkaar voor Aletta en Ferdinand Bosman. En willen u allereerst danken, vader, dat de operatie van Aletta is geslaagd. Daar zijn we blij mee. We zijn blij dat de onderzoeken die geweest zijn ook goed zijn. Vader, we willen bidden om verder herstel. En we willen bidden of u haar helemaal wilt genezen. Vader, wat een ingrijpende operatie is dat. In je vrouw zijn ook, vader. Wilt u bij haar zijn? En wilt u Ferdinand en Aletta daarbij helpen? Vader, willen u bidden voor de familie Kisteman. Voor Arjan en Alja en Noortje. Vader, en Johan ook, die zo lang bij ons heeft gewoond ook. Vader, wat een schokkend bericht. Dat vader Kisteman zo ernstig ziek is. Vader, willen bidden. Wilt u bij hem zijn? En wilt u bij hen zijn? En vader, wilt u, als het kan, ook heel veel kracht geven om te dragen... Vader, u kunt dat en u bent bij ons en u bent degene waar we onze hulp van moeten verwachten. En daarom willen we ook bij u komen met al deze dingen. We willen bij u neerleggen, vader, de ziekte van broeder Kisteman. En willen vragen, vader, wilt u laten zien wat goed is? En wilt u, als het kan, ook herstel en genezing geven? En wilt u anders, vader, ook heel veel kracht geven? En we danken u, vader, dat wij mogen weten dat genezing zoveel verder gaat dan alleen maar lichamelijke genezing. Vader, we danken u dat we ook heel veel redenen hebben om steeds blij te zijn en met mooie berichten ook bij u te komen. Vader, we danken u dat Engelien de Haan ook uit het ziekenhuis mocht komen. En dat ze in het ziekenhuis ook haar zo mochten helpen dat de suiker weer redelijk op orde is. Vader, wilt u ook verder bij haar zijn, ook als er nog weer andere onderzoeken volgen. Vader, we willen bidden ook voor broeder Meijerink, die... gisteren weer een lichte longontsteking had. Vader, wilt u ook bij hem zijn en wilt u ook daar weer herstel geven? Vader, wil u danken dat we samen met Guido en Ingrid ook mogen weten dat u de God van leven bent. U geeft steeds weer, ook aan onze gemeente, zoveel jong leven en nieuw leven. En we danken u, vader, dat Guido en Ingrid uit uw vaderhand Tama mochten ontvangen. Vader, we danken u dat Corné en Annette Rood ook samen Stefan mochten ontvangen van u. En vader, wat zijn ze er blij mee en wat een geschenk is het uit uw vaderhand. Vader, wilt u hen allemaal heel veel kracht geven om een lieve vader en moeder te zijn? Wilt u hen kracht geven om ook voorop te gaan in het geloof dat ze ook aan deze kleine kinderen mogen leren wie de Heer Jezus is? Want zo bied je je kinderen veel toekomstperspectief. Vader, wil u bidden voor alle vaders en moeders in de kerk. Soms is het ook echt wel lastig om papa en mama te zijn. Soms is het echt wel lastig om goed op te voeden. Soms kun je enorm veel zorgen maken en soms dan lijkt het wel hoe ouder die kinderen worden, hoe groter die zorgen worden. Vader, wilt u hen kracht geven? Wilt u alles geven wat ouders ook nodig hebben om goed vader en moeder te zijn? Wil u bidden, vader, voor iedereen die misschien wel zo graag een vader had willen zijn of een moeder had willen zijn? Vader, soms is dat gemis van een kind of van een relatie zo diep. Vader, wilt u allen die dat kruis met zich meedragen ook veel kracht geven om dit ook te kunnen dragen. Vader, we danken u dat Hanneke van Eerde lid mocht worden van onze gemeente. We zijn heel blij, vader, dat met haar en dat ze deze keuze heeft kunnen maken. Vader, wilt u die keuze ook heel erg zegenen. Dat ze echt tot zegen mag zijn ook voor onze gemeente. En dat onze gemeente ook echt tot zegen mag zijn voor haar geloof ook. Vader, we danken u voor haar inzet al op de kring en voor allerlei andere dingen. En we danken u dat ze deze keuze heeft kunnen maken. En vader, wilt u bij haar zijn als ze ook in de komende maand naar Colombia zou gaan? Wilt u die reis ook zegenen? Wilt u haar weer veilig thuis brengen ook? Vader, we danken u dat Gerrit Holdijk en Esther van der Brink ook weer u hebben mogen terugvinden in het leven. Vader, wat geweldig dat ze via de Alpha-cursus weer onder de indruk zijn geraakt van de Heer Jezus. En dat ze nu ook echt samen met u op stap willen. Vader, wilt u hun geloof ook verder laten groeien? Vader, want ons geloof is uit onszelf zo kwetsbaar en klein. En we hebben uw hulp en uw kracht, Heilige Geest, voor nodig. Wij kunnen uit onszelf ons geloof niet laten groeien. En die zin uit de Bijbel, we geloven wel, maar kom ons ongeloof te hulp. En dat ligt allemaal zo dicht bij ons hart. Vader, wilt u ook zijn zorgen voor uw wereld? Vader, we hebben ook gehoord over het werk van het Scharlakenkoord, over mensen die in de prostitutie gevangen zitten. Vader, over heel de wereld zijn er zoveel vrouwen die daarin gevangen zitten. Vader, en wat kan het soms ontzettend schrijnend zijn. We willen u bidden, vader, voor deze vrouwen. We willen u vragen, wilt u ook vrijheid geven. Wilt u ook geven dat zij ook de Heer Jezus mogen leren kennen, dat ze onder de indruk mogen raken van de grote daden van God, net als Rahab. Wilt u het werk, Vader, van al die mensen die bezig zijn om vrouwen in de prostitutie ook te helpen, wilt u die helpen, wilt u die zegenen, die organisaties. Vader, wilt u ook geven dat we bidden om uw wereld, het is uw wereld. En want al zo lief heeft u de wereld gehad, dat u uw zoon gestuurd hebt. U wilt deze wereld redden. U wilt niet allemaal individuen redden, maar u wilt deze wereld redden. Vader, geef dat we daar ook op mogen hopen dat deze wereld vast in uw hand ligt. Er is zoveel aan de hand op deze wereld, maar het is uw wereld en u kunt deze wereld niet loslaten. En uw plan met deze wereld komt af, Vader. Daar zijn we van overtuigd. U komt terug, Heere Jezus, om alles goed te maken. En daar kunnen we naar uitzien. Vader, geef ons een gezegende adventstijd. Wilt u straks ook het repeteren van het gelegenheidskoor voor kerst heel erg zegenen. Geef dat het weer mooi mag zijn de komende tijd. Vader, geef ons verder een fijne dag deze dag. En aanvaard onze dank. We loven en prijzen u dat we alles in ons leven bij u mogen neerleggen. In Jezus' naam bidden we dit van u. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden, deputaten, archief en documentatie. En dan zullen we straks na de collecte als laatste lied van deze dienst gaan zingen met elkaar. Maar eerst komen de kindertjes nog terug en de kindertjes gaan nog het eerste gedeelte van het hart ophangen straks. hoor de kinderen er al aankomen. Dus we wachten nog eventjes dat ze boven zijn.
Nou, daar zijn we weer. We hebben vandaag gewerkt over het thema wat Anneke vanmorgen al wat over verteld heeft. En we willen de kinderen graag even wat over vertellen, wat voor verhaal ze gehoord hebben. En dan ga ik even wat vragen stellen. En dan hoop ik dat ze nog goed weten waar het over ging, of ze goed geluisterd hebben. Over wie ging het verhaal vanmorgen? Wie weet dat nog?
Over Zacharias.
Ja, dat klopt. En wat ging Zacharias doen? Wat had hij voor een baan? Wat voor een beroep had hij?
Ik weet het niet meer.
Wie weet het nog wel? Wat had Zacharias voor baan? Dat was wel een beetje een moeilijk woord, hè?
Want hij was een knecht van God.
Heel goed, een priester, een knecht van God. Ja, dat klopt. En Zacharias die moest in de tempel. En wat gebeurde daar? Wie weet het nog? Wat gebeurde er in de tempel?
Hij zag een engel.
Ja, dat klopt, een engel. En wie weet er nog wat die engel zei?
Ze kregen een babytje.
Ja, klopt. Zacharias en Elisabeth kregen een babytje. En daar hadden ze al heel lang om gebeden. En eindelijk ging God het horen. Maar geloofde Zacharias het ook?
Nee.
Wat gebeurde er toen? Wat zei de engel toen tegen Zacharias?
Toen had hij zijn stem niet meer.
Ja, goed, Zacharias kon niet meer praten. Het betekende dus ook dat God deed wat hij belooft. En Zacharias ging naar huis en toen kwam hij bij Elisabeth. En wat zei hij toen tegen Elisabeth? Helemaal niks, hij kon niks zeggen.
Hij schreef het op.
Heel goed, hij schreef het op. En toen stond Elisabeth toch dat ze een kindje zouden krijgen. En wat hadden wij vanmorgen geleerd ervan? Wie weet het nog? Wat was ook alweer? Wat staat er ook in jullie boekje? Jullie hebben een mooi boekje gemaakt. Wat staat er op? Het is toch moeilijk, hè? Het thema was dat God doet wat hij belooft. Altijd, alles wat God zegt is waar en zal gebeuren. Dan gaan we nu de puzzelstuk ophangen en dan kunnen de kinderen naar de papa en mama.
Heel mooi. Alle kinderen en papa en mama weer teruggevonden of zijn er nog kinderen zoek? Zullen we gaan staan? Dan gaan we het laatste lied zingen van de dienst. Dan zingen we Kom heel de schepping geeft God eer. Thank you. Mag u aan het einde van deze dienst de zegen van onze God meegeven. Laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Als u nog eventjes één moment van aandacht hebt. Ik wil nog even iemand iets zeggen. Komt nu naar voren. En dan wil ik ook vast van de gelegenheid gebruik maken. Dus zo dadelijk gaat het gelegenheidskoor voor kerst oefenen. En iedereen is zeer van harte uitgenodigd om mee te zingen. Dus als je mee wil zingen, blijf dan hier en ga mee oefenen. Even een kort moment.
Een hele goede morgen nog. Ik ben Margreet. Misschien weten jullie nog dat ik 2 jaar geleden bijna hier ook stond met Elsbeth. Ik vertelde toen dat we naar Afrika zouden gaan. Nou, dit keer kon ik vertellen dat we naar de Oekraïne gaan. Maar we gaan met de hele jeugdvereniging van 16 plus. En ik sta hier dit keer niet om het geld. Dat komt later wel. Maar ik sta hier om jullie uit te nodigen om met ons mee te gaan. Want er zijn nog een aantal plekken vrij. Ik zal even heel kort iets vertellen over het project. Dit is een wij gaan dagkampen organiseren voor de zigeunerkinderen. Dat zijn daar de verschoppelingen van de samenleving. En door middel van die dagkampen krijgen ze net die extra aandacht en liefde voor een onvergetelijke zomer. Daarnaast hebben we natuurlijk ook wat sterke mannen nodig, want we gaan ook bouwen en klussen aan gebouwen. Dus als het u leuk lijkt, dan bent u van harte welkom. Vanaf 16 jaar tot en met 100, al raad ik het wel af natuurlijk. Voor meer informatie kunt u mij aanschieten. Ik loop beneden in de koffieruimte. En e-mailadres staat ook op de schermen. En u kunt ook uw e-mailadres bij mij kwijt. En dan krijgt u meer informatie. En wij hebben in ieder geval heel veel zin in. En we hopen dat u ook enthousiast bent om met ons hierin te delen. Nog een fijne zondag.